Goedemiddag allemaal, trouwe bezoeker. Misschien zelfs voor het eerst hier aanwezig allemaal. Van harte welkom. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat mag vandaag weer op veel plekken hebben geklonken en nog klinken. En terecht, want de vriend en vijand deed Jezus versteld staan door zijn graf levend te verlaten. En laten we daar alsjeblieft intens verwonderd over zijn, steeds weer opnieuw. Voor deze gelegenheid begin ik met het voordragen van een gedicht van Nelly Eiskes-Koger. Gedicht waarin ook die verwondering doorklinkt. Verwondering over het feit dat Jezus enerzijds mens was en tegelijk ook de onoverwinnelijke God. Hij was een Jood als alle Joden en viel beslist niet uit de toon. Wel hield hij zich aan Gods geboden, maar dat zelfs was niet ongewoon. Hij heeft zijn vader helpen zagen en het zaagsel in een hoek geveegd. De zware waterkruik gedragen en in Maria's put geleegd. Hij heeft zijn vrienden helpen bouwen wanneer ze werkten aan hun huis. Hij heeft met planken lopen sjouwen, zoals later met zijn kruis. Hij heeft gedronken en gegeten wat ieder dronk, wat ieder at. Maar altijd door heeft hij geweten dat hij daar als vreemdeling zat. Want ieders leugen, ieder zonde sloeg in zijn hart een diepe wond. Totdat hij, overdekt met wonden, een godverlaten einde vond. Hij was een Jood als alle Joden. Hij was een mens als iedereen. Hij werd de eersteling uit de doden, want hij was God, uit God alleen. Ja, want geen graf hield Davids zoon omkneld. Zullen we daarover gaan zingen? Lied 25 uit de bundel van Johannes de Heer. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem door heel Jeruzalem. Lied nummer 25.
Want hij is God bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voorwaar. Die in het geloof op Jezus ziet, die vrees voor dood en helle. Het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.
Nou, dat leven in zijn heerlijkheid, daar verlangen we toch allemaal naar. En daarom stel ik voor dat we nu lied 15a gaan zingen. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Zijn komst is nabij. In de lucht mag ik hem begroeten. Van banden gans vrij. Lied 15a, dat is op de melodie van 15 als de heiland zal verschijnen. Maar Marjan zal het eerst even voor ons spelen helemaal. Omdat het tweede en de vierde regel van het refrein nog wel eens door elkaar worden gehaald. Dus let even goed op. Dan kunnen we het zometeen misschien helemaal goed zingen.
Thank you.
mijn heiland straks ontmoeten, zijn komst is nabij. In de lucht mag hem begroeten, van banden gansvrij. Maak een vreugd met Gods kinderen, straks Jezus te zien. Als geen zon ons zal hinderen, hem hulde te bieden. Nu voor bidden en waken en werken voor hem. Maar het uur zal eraan haken, dan wenkt ons zijn stem. Welk een vreugd met Gods kinderen, straks Jezus te zien. Als geen zonde ons zal hinderen, hem hulde te bieden. Al de tekenen der tijden vermeerderen met spoed. Ik wil mijn lamp dus bereiden voor ik Jezus ontmoet. Welk een vreugd met Gods kinderen straks Jezus te zien. Als geen zonde ons zal hinderen, hem hulde te bieden. Dan zal de aarde weer juichen,
daar stemmen we hier. Alle knie zal zich buigen voor Christus de Heer. Welke vreugd bij Gods kinderen straks Jezus te zien. Als geen zonde zal vinden, hem hulde te bieden.
En die Christus, die Heer, is nu al onze hoge priester. Vanmiddag zal het gaan over de kleding van de hoge priester op de grote verzoendag. En ook toen al was alles gericht op onze Heer Jezus, die eens met zijn eigen bloed zou ingaan in het heiligdom dat niet met mensenhanden is gemaakt. En door dat bloed van onze heiland hebben wij de verlossing. Laten we daarover gaan zingen uit lied 838. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Ik stel voor dat we de coupletten 1 en 5 zingen. Het eerste en het laatste vers van lied 838.
Door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening om elk een kostbaar goed. Wij hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. Wij hebben een schone erfenis straks in de eeuwigheid. In de naam van Jezus, eens in één gemoed.
Eén geloof der schriften, één verzoenen bloed. Eén vader die ons lief heeft, één zoon die stierf aan het kruis. Eén geest die blijft door het leven, en straks in het vader.
Wij wachten zijn verschijning, zijn biddend uit naar hem. Wij reizen met elkander naar Nieuw Jeruzalem.
Wij zijn hem van de waarheid, het blijde naar Adelaar. Wij zullen hem ontmoeten. Amen, alleluia. Eén in de naam van Jezus, één zin en één gemoed. Eén in het geloof der schriften, één in het verzonen bloed. Vader die ons lief heeft. Eén Zoon die stierf aan het kruis.
Eén ziel die lijden leven. En straks geen vader huis.
Nou, zolang we hem nog niet ontmoet hebben, zien we vol verwachting uit naar hem. En dat uitzien wordt alleen maar sterker naarmate we meer van hem weten en meer van hem horen. En wat dato aangaat, is het zijn lust en zijn leven om vanuit het evangelie Jezus te laten schitteren voor onze ogen. Dato, mag ik voor en met je bidden. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zien er naar uit meer te horen van uw Zoon. U houdt van hem en wij mogen ook van hem houden. Maar dat wij van hem houden komt alleen omdat u eerst van ons hield. En dat hebt u de hele Bijbel door duidelijk willen maken. En die liefde van u is zo onbegrijpelijk groot dat u daar onvoorstelbaar diep voor wilde gaan. U hebt er uw leven voor over gehad om het voor ons de grootste verzoendag ooit te laten worden. Heer, wilt u door daartoe heen spreken? Als u ons wil meenemen in die prachtige beelden van de tabernakel en de tempeldienst van uw volk Israël. Grote God, geef dat daartoe ook nu weer door uw geest geleid de schatten van uw woord als het ware voor ons mag uitstallen. Geef alsjeblieft dat wij die geweldige rijkdom van die schatten ook mogen ontdekken, zodat u zelf steeds mooier wordt voor ons. Van harte wens ik jou daarvoor, dato, te spreken en ons allemaal in het horen Gods rijke zegen toe. Amen.
Amen. Ik wil vanmiddag graag beginnen met een tekst uit Johannes 20, Nieuwe Testament. Het evangelie naar Johannes hoofdstuk 20. En misschien hebt u die tekst al eerder gehoord vandaag als u paasdiensten meemaakte. Vers 11. Maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Tot zover deze tekst. Probeer het in je op te nemen en probeer je eens voor te stellen wat het is als je twee engelen zit, de een aan het voeteneinde en de ander aan het hoofdeinde van de plaats waar de Heer Jezus gelegen heeft. Als ik het anders zeg, dan zie je het verzoendeksel. Er zaten twee engelen, één aan de linker en één aan de rechterkant. Ze overschaduwden dat verzoendeksel. En dat is nu precies wat hier in Johannes 20 wordt uitgebeeld. En dat is heel apart. En je ziet op de dia die hier gepresenteerd is, dat de hoge priester op de grote verzoendag met bloed in het heilige der heiligen komt en verzoening brengt. En de grote verzoendag is uiteraard het kruis van onze Heer Jezus, waar hij niet met het bloed van bokken of stieren, maar met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Maar we worden ook uitgenodigd in de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 13. Laten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ik weet niet of je ooit hebt gerealiseerd dat het kruis buiten de legerplaats was. Buiten Jeruzalem toen. Dat ook het graf buiten de legerplaats was. Want Johannes zegt in zijn evangelie, vlak bij het kruis, daar was een hof en daar was een graf. Ook dat graf was buiten de legerplaats. En waar zou je de Heer kunnen zien? Ja, dan moet je toch buiten de legerplaats gaan. Dat is heel apart. Dan begrijp je ineens de lading van de brief aan de Hebreeën. Dan ga je ineens iets zeggen. Oh ja, die dingen die hebben allemaal verband met elkaar. Nou, dat is ook zo. Buiten de legerplaats. Ook op de grote verzoendag werden de kadavers, als ik zo zeg maar, van de offerdieren buiten de legerplaats verbrand. Wij moeten ons blijven realiseren dat al die offers uit het Oude Testament en al die voorschriften te maken hebben met de inhoud, en dat is Jezus Christus. Dat is onze Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Hij heeft het werk volbracht. Hij heeft dat allemaal gedaan. De schriften, zei hij, zijn het die van mij getuigen. En u vindt, nou ja, bijna op elke bladzijde, ik geloof op elke bladzijde, wel iets van hem terug, een foto van hem terug. En dat is heel bijzonder. Nu gaan we naar het Oude Testament, Leviticus 16. Leviticus 16. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer, en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken, en de linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en een ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Andere vertalingen hebben daar Azazel, dat is ook van weggaan. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden, maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Ik sla een stukje over, niet omdat het onbelangrijk is, maar misschien heb je het al zelf gelezen of gaat u het nog lezen. 17. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. Er staat weer een stukje over 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden. al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van de man die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dat de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnen klederen uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van het zondoffer op het altaar in de rook laten opgaan. Hij die de weggaande bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen, de jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer waarvan het bloed in het heiligdom binnengebracht is. Om verzoening te doen moet men tot buiten de legerplaats of buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees, hun mest moeten zij met vuur verbranden. En dan nog vers 24. En de priester die men gezalfd heeft en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet de verzoening doen als hij de linnen kleren, nog een keer die term, de heilige kleren, heeft aangetrokken. 34. Dit is voor u een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes geboden had. Grote verzoendag. Als er één dag belangrijk is, ook nu nog steeds in Israël, dan is het wel Yom Kippur, de grote verzoendag. Het is echt een hele speciale dag, dan is het echt stil in het land. De rest is altijd lawaai en altijd hectiek en gesprek en getoeter van alles. Maar dan is alles stil. En dit zegt iets. De grote verzoendag, dat heb ik net gezegd, maar dat wist u eigenlijk ook, is uiteraard het kruis van onze Heer Jezus. En ik denk dat je hier een uitbeelding hebt, een stuk schilderij hebt van wat zich daar op dat kruis heeft voorgedaan. De hoge priester die normaliter in die prachtige kledij liep, waar we het de vorige keer over hadden, was op deze dag, alleen op deze dag, anders gekleed. Eén dag per jaar maar was de priester niet in die kleurrijkheid, niet in die juwelen, niet in het goud gestoken, maar in heilige linnen kleding. Linnen komt u ook tegen in het Nieuwe Testament. Als de bruiloft van het lam plaatsvindt, dan is het haar gegeven om gekleed te zijn in blinkend fijn linnen. En dan wordt erbij gezegd wat dat linnen eigenlijk bedoelt te tonen. Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Of de rechtvaardige daden van de heiligen. En het makkelijkste was vroeger, en dat heb ik ook jaren gedacht, om te denken dat het aan onze rechtvaardige daden zijn. Dat er een moment gaat komen dat de bruid van het lam, zo wordt ze genoemd daar, de gemeente als bruid van het lam, dat ze dan gestoken is in dat wat wij goed gedaan hebben. Dus waar wij gescoord hebben, waar wij punten mee kregen. En er is zelfs een suggestie gedaan, ik heb dat niet uit mezelf, ik heb dat gehoord, dat er dan, als dat bruiloftskleed geweven zou zijn van onze rechtvaardige daden, en het stukje waar ik dan aan het weven zou moeten zijn geweest, weet je wel, wat ik dan had moeten toebrengen, daar zaten dan wat haperingen. Daar waren wat steekjes gevallen of zo. Hadden we laten vallen. Een steek laten vallen. En dat betekent dat tot in altijd door, tot in eeuwigheid, mijn falen of mijn ongehoorzaamheid of mijn inactiviteit zichtbaar zou blijven. Daar ben ik van terug. Al heel lang geleden, maar toch. Ik wil het toch zeggen, omdat ik iedere keer weer hoor dat het zo ongeveer zou zitten. Het zijn niet de gerechtigheden van jou en van mij. Het is de gerechtigheid, de rechtvaardige daad of de rechtvaardige daden van die andere, van mijn Heer Jezus. Want als het van mij afhangt, zal er nooit iets terechtkomen, denk ik. Hoe langer je jezelf een klein beetje in de spiegel van God gaat zien, hoe duidelijker dat het wordt dat er niet zoveel goeds is. Wat een der uwen goeds bewerkte, zegt dan niet, dat wordt nog door uw genade volbracht. Dat is nog niet van mezelf. Dat is nog Gods genade in ons of door ons. Maar wat zou je dan kunnen doen? Als ik het goede wil doen, Romeinen 7, dan is het kwade voorhanden. Je blijft in een soort cirkel. En als je dan een keer, laat me zeggen, iets echt voor de Heer doet, nou, dat is dan zo miniem, en denk je nou, is het nou echt van mezelf of heb ik het geleend van een ander of zo? Ik wil zo graag duidelijk maken dat op een bepaald moment de bruid van het lam getooid zal zijn in de goede dingen, in de rechtvaardige daden van Hem, van de Heer Jezus. En dat was een grote troost. Nou, daar zit ook geen hiaat in, daar zit niet daar heeft hij een steek laten vallen in, dat zit er niet in, daar. Het is alleen maar rechtvaardige daden. Gerechtigheden heet dat in, dat is een moeilijk woord hoor, maar het is hetzelfde als rechtvaardige daden. Nu wordt de bruid dus straks gezien in dat smetteloos witte bruiloftskleed. Ik heb me de afgelopen weken afgevraagd waarom zij in die kledij gestoken zal zijn dan. Nou, het laatste Bijbelboek, daar staat dit allemaal in hoofdstuk 19, wat ik net citeerde uit hoofdstuk 19. Daar vindt u dat de bruiloft van het lam gehouden wordt. Dat is wel de bruiloft van het lam. En zij wordt ook de bruid van het lam genoemd. Niet de bruid van de koning, maar de bruid van het lam. Ik lees hier van de kleren van de hoge priester op de grote verzoendag, dat hij ze aantrok en dat hij ze in het heiligdom, dus in de tabernakel en later in de tempel, ergens vandaan haalde en dat hij ze alleen die dag droeg. En daarna ging hij zich weer omkleden in het heiligdom en liet die kleding daar. Dat heb ik net met u gelezen. Die kleren bleven daar. En ik heb me afgevraagd waarom. Waarom mochten ze niet mee naar mevrouw Aaron, ik noem naar mij zo, misschien wel voor de wasbeurt of zo. Ja, je kunt van alles zeggen, maar ze bleven daar. Nou, ik ben er eigenlijk zeker van dat wat hem, mijn heiland, het lam van God, kenmerkte op de grote verzoendag, wat kenmerkend voor hem was, is mijn bekleding. En daarom hebben ze in het heiligdom een model om straks voor mij en voor jou en voor ons een kleed te maken, het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Zoals een lied dat zegt. Dit is zo teer dat je er eigenlijk niet over uit kunt. Weet u en ik worden straks bekleed met zijn gerechtigheid. Met dat wat op het hoogst zichtbaar is geworden bij het kruis van Golgotha. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heer Jezus onze schuld willen dragen. Daar heeft hij die smaad en die hoon willen ondergaan. Daar heeft hij Gods wijsheid op het hoogste onthuld. Ik kan daar niet bij. Ik weet niet hoe vaak nu de laatste paar jaar iets mogen zeggen over de wijsheid van God. Maar die wijsheid van God die je in Job 28 al begint te proeven. Maar dan zegt Job, ik weet het ook niet waar het vandaan komt. Ik weet niet waar het is en of het... ik kan het niet vergelijken. Ik heb geen waarde. En het gaat koralen te boven. En met goud kun je het niet betalen. En die wijsheid is oneindig hoog. Oneindig schitterend. En waar is het? Nou, een roofvogel vindt het niet. En een leeuw vindt het niet. En niemand vindt het. Waar is het dan? Nou, het is niet te vinden. Als u dat een beetje dichterbij wilt krijgen, dan moet u naar iemand gaan die hele speciale wijsheid van God gekregen heeft. Dat is Salomo. Hij bad om wijsheid, weet u wel, omdat hij dat volk niet zomaar kon besturen. En die bijzondere wijsheid van God heeft hij gehad. En hij zegt, wijsheid van God? Ik weet het wel, troetelkind bij de vader. Pam! Het is net of je een schot voor de boeg krijgt. Wat zegt u? Ja, dat is het. Dat is hem. Een troetelkind bij de vader, voor de bergen, voor de scheppingsdaden, voor er überhaupt iets was, voor, hij was er al. En toen was hij een troetelkind bij de vader. Een showskind, zegt een vertaling in het Duits, een lievelingskind, een Nederlandse vertaling. Maar die prachtige uitdrukkingen duiden op die ene die daar bij de vader was, wijsheid van God. En Spreuken 8, daar is dit te vinden. Dat is dan huiswerk voor vannacht om 2 uur. Om 3 uur gaat u nou verder met Spreuken 9. Nou, ik noem maar wat hoor, maar u pakt het maar morgen. In Spreuken 9 vindt u dat de hoogste wijsheid haar huis gebouwd heeft. En haar pilaren heeft uitgehakt. Dus haar 7 pilaren. Nou, ik heb wel eens gesuggereerd dat getal 7 daar terug te vinden is in Jacobus 3 vers 17. Waar het gaat over die wijsheid die dan in 7-voudige vorm naar ons toe komt. Maar ik wil u nu zeggen dat je op Goede Vrijdag die 7 pilaren tegenkomt. Dat zijn de 7 kruiswoorden van de Heer Jezus. En dat is de basis, de ondergrond voor het huis van de Heere. En in het huis van de Heere is een tafel. En daar word je voor uitgenodigd. Er worden uitnodigingen uitgestuurd. Kom en eet brood en wijn aan mijn tafel. Ja, dan ben ik even stuk. Dan ben ik van de kaart. Dit is wijsheid. Maar het gaat over die 7 kruiswoorden. Het gaat over het kruis van de Heer Jezus. Het gaat over de grote verzoendag. Want daar vindt u die 7 letzte woorden. Dat zijn allemaal muziekstukken opgemaakt door Schubert en door anderen. Maar het gaat erom dat je daar iets van gaat proeven. Want dit is niet zomaar een op zich staand iets. Maar dit is harmonie van de bovenste plank. En daarom kan het Nieuwe Testament zeggen, Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Hij is het, 1 Korinthe 1 vers 30 is dat uit mijn hoofd gezegd, het laatste vers. Dan blijkt dat de Heer Jezus zo schitterend is. En die wijsheid van God vindt u daarbij het kruis terug. De duivel dacht dat hij is de mensenmoorden, dat hij het gewonnen had, en daar is het precies andersom gegaan. Compleet andersom. God heeft in zijn wijsheid deze route bedacht, en die had u nooit bedacht. Nooit. En juist die route, dat is het grote verzondag. En daarom zie je de Heer Jezus niet in zijn goddelijke glorie, zal ik maar zeggen. Ja, wel hoor, als je goed kijkt. Maar niet uiterlijk. Niet in het goud of in het zilver of in de prachtige kleuren of in de schitterende juwelen. Je ziet daar de Heer Jezus in al zijn eenvoud. En dat heb ik gezongen toen het kerst was. Misschien ook voor mij hebt u uw rijkdom ontzegd. Werd u in stro en in doeken gelegd. Zo van die schittering, die prachtige rijkdommen van u, die kleurrijkheid van u, die is aan de kant gelegd. En nu is het kleed van de hoge priester even apart gezet. Altijd was hij zo. Altijd is de Heer Jezus een en al kleurrijkheid geweest. Een en al heerlijkheid geweest. En die ene dag was het anders. Het was toen grote verzoendag. En daarover lazen we. Dan zie je hem gaan. Hij is de reine, heeft zich in water gewassen. Alle water van Gods glorie, van Gods heerlijkheid. De wassing des waters door het woord. Alle teksten, alle woorden van God op hem toegepast, zouden geen vlekje hebben aangetoond. Het is niet alleen een kwestie van, dat moest weg, maar er moest iets worden aangetoond. Net zoals de verzoeking die de duivel organiseerde bij de Heer Jezus in de woestijn, niet betekende dat hij mogelijk wel wat verkeerd zou doen, of misschien toch niet trouw zou zijn, door de mand zou vallen, toch iets verkeerd zou beslissen. Het was heel anders. God wilde duidelijk maken aan de duivel dat er nu, dat was bij die verzoeking in de woestijn, dat er nu een nieuw soort mens bestond waarop hij geen vat had, geen enkel stukje handvat voor de zonde was bij hem te vinden. Dat is geen test voor de Heer Jezus geweest. Dat is een getuigenis voor de duivel en voor zijn engelen geweest, dat er nu een nieuw soort mens bestond. En als die nieuwe mens op de opstandingsdag jou toeblaast, je adem geeft, dan weet je wat het nieuwe leven is. Over het nieuwe leven heeft de duivel niets te zeggen. En wat uit God geworden is, dat nieuwe leven kan niet zondigen. Niet alleen doet het niet, kan het niet. Dat is de combinatie. De duivel moest duidelijk krijgen dat er nu een nieuw soort mens bestond. Maar ze moest ook duidelijk worden op de grote verzoendag dat de hoge priester geen vlekjes had. Dus niet om het verkeerde nog eventjes af te wassen voor hij dienst ging doen, maar veel eer om aan te tonen dat hij schoon was. Ik hoop dat het verschil in benaderingen landt, een beetje landt. En dan krijgt u dat hele proces van Leviticus 16. Grote verzoendag. Grote verzoendag kon alleen maar worden gehouden als er een verzoendeksel was. Zoals daar op de tekening op die dia te zien is. Verzoendeksel in de tabernakel en later in de tempel. Maar na Nebukadnezar is er geen verzoendeksel meer. Nebukadnezar heeft dus de tempel verwoest, die Salomo en zo. Dus eerst tabernakel en toen de tempel. En toen honderden jaren later is die tempel verwoest in de tijd van Jeremia. En de ark is buitgemaakt. En Jeremia zegt al dat die niet meer gemaakt zou worden. Ook niemand in de gedachten is, zou bij niemand in gedachten zou komen. Die ark is nooit teruggekomen. En met alle respect voor de verhalen die er zijn over Perzië of over weet ik veel, een ander Afrikaans land waar hij dan opgeslagen zou zijn, dus een soort tempeltje nog, daar staan die mensen iedere dag te waken voor de Ark van het Verbond. Er zijn allerlei verhalen. Er zijn ook verhalen geweest dat hij opgeborgen zou zijn in een van de grotten onder Jeruzalem, zelfs onder de tempel. Er zijn zelfs verhalen dat het bloed van de Heer Jezus precies op het verzoendeksel zou zijn terechtgekomen. Ik laat het maar zo. Soms wil je ook graag iets geloven. Ik wil ook graag geloven dat het nog mooier is dan mooi. En dat het nog spannender is dan spannend. Omdat het om hem gaat. Maar de Bijbel zegt dat het er niet meer is. En we lezen ook nooit meer iets van een grote verzoendag. Na de terugkeer, dus na Ezra en Nehemia, zal ik maar zeggen. Na die tijd. Er is wel een tempel gebouwd door Nehemia en zo. Maar en door Ezra. Maar er is nooit meer sprake van een verzoendeksel. Nooit meer. Wel de andere feesten worden genoemd, maar niet grote verzoendag. En toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, toen was er geen verzoendeksel. Toen was er ook geen ark van het verbond. Nog sterker, ik denk dat de achterzaal, waar het gordijn voor hing, leeg was. En dat is een beetje katten misschien, want dat klinkt zo eigenwijs. Maar er zat gewoon niks. Er was gewoon niks. Als ik het anders zeg, toen heeft God op een bepaald moment, toen de Heer Jezus zei het is volbracht, dat gordijn gescheurd van boven naar beneden. En zegt, het is over. Kijk maar, het is inhoudsloos. Jullie hebben niks. En wat je nu moet, is buiten de legerplaats. Snap je, dat gebeurde op dat moment. Toen is een scheur gekomen van boven naar beneden en is dat gordijn geweken om duidelijk te maken dat er niks was. En ik denk dat dat ja, misschien voor een beetje vreemd overkomt, want nou ja, wij vinden bij de scheur in het voorhangsel iets van troost, van en nu is de hemel open, nu is het nu de toegang vrij, nu, nou die hele tempel die daar was, die is sowieso al verwoest, ook kort daarop. En de hoge priester, de hoge priester waar ik het de volgende keer over ga hebben, zo leren wil, ging veroordelen, dus de hoge priester in dit geval Caiaphas, naar de ordening van Aaron, die heeft de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, veroordeeld. Maar dat was ook de laatste daad die hij kon doen. Daarna heb je van hem niets meer gelezen. De hele priesterdienst is afgeschaft. En de tempel is afgebroken. Alles daar in Jeruzalem is op losse schroeven gezet. Vanaf dat moment. Maar als je hem afwijst, ben je alles kwijt. Dat is een beetje raar misschien, maar die lijnen die liggen daar heel nadrukkelijk. En nu kijken we naar de hoge priester die op de grote verzoendag, die er toen wel was uiteraard, want toen was er wel een verzoendeksel. Het woord verzoendeksel is ook hetzelfde als het woord genadetroon. Dat is mooi, dat we een genadetroon hebben. En dat op het verzoendeksel het bloed werd gesprenkeld door de hoge priester op die grote verzoendag. 3 keer ging hij naar binnen op zo'n grote verzoendag in die linnen kleding. Eerste keer met reukwerk om de achterzaal of het heilige der heiligen te vullen met de glorie, met het heerlijke ruikende van Yahweh zelf, wat kenmerkend was. 2e keer met het bloed van een stier, dat was voor Aaron zelf. Nou, nu wordt het misschien heel moeilijk, maar laat het maar zeggen dat ik het alleen maar betrekking heb op de priesterklasse. Maar je zou ook nog kunnen zeggen, wie zijn er vandaag de priesters? Dat bent u en zijn wij samen. Een heilig priesterdom, een koninklijk priesterdom, een bijzonder geslacht. Het is alsof ook gezegd wordt hier, maar voor jullie. En het tweede, voor Israël, weet je wel, met die bok. Dat kan heel wel zo zijn, maar misschien gaat dat een beetje te ver. Feit is dat je die kant op mag denken. Dus de 2e keer gaat dus Aaron in met het bloed van een stier. En de 3e keer, als die keuze voor die beide bokken gemaakt is door het lot. En de ene bok wordt weggestuurd met de schuld beladen, met de zonden beladen, met de handen van Aaron naar boven. En die weggaande bok die is nooit meer teruggekomen. Daar zijn ook weer theorieën over, dat hij dus ergens in blijft steken. Nou, laat maar. Alles wordt op een gegeven moment omgebogen tot van alles. En dan weet je het helemaal niet meer. Feit is dat de ene bok werd weggestuurd met al die zonden op zijn kop. En normaliter komt die bok niet terug. Van laat ik nog eens een keer gaan kijken waar ik ooit geweest ben. Dat is misschien bij ons zo, maar bij een bok denk ik niet. Feit is dat die andere bok geslacht werd. En dat het bloed daarvan ook binnen het voorhangsel werd gebracht door de hoge priester, door Aaron in eerste instantie. En dat het op het verzoendeksel 1 keer en voor het verzoendeksel 7 keer werd gesprengeld, alsof de route er naartoe. Ja, dat was voor ons een soort extra zekerheid. En op het verzoendeksel 1 keer, als God het ziet, dan gaat hij voorbij. Dus eens en voor altijd. Dat toen gebeurde. Zo was er dus 3 keer een ingaan in het heilige der heiligen. Normaliter kon dat niet. Niemand was daar. Nou, ik heb wel eens eerder geroepen hier dat wel Aaron 1 keer per jaar kwam, maar Mozes waarschijnlijk elke dag in het heilige der heiligen. Voor zover ik dat kan begrijpen. Omdat de Heere met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, duidelijk niet in raadselen van tussen de beide cherubim, sprak hij met Mozes over van alles. Maar ook de grote vroendag alleen de hoge priester 1 keer per jaar, zodat de ingang naar God vrij was. En dan was de schuld weggedragen door die ene bok, en een jaar later gebeurde precies hetzelfde weer. En het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat dat eigenlijk ja, zo is doorgegaan. Maar dat ieder jaar opnieuw moest. Want die hoge priester die stierf, zo nu en dan. Ik bedoel, elke hoge priester stierf een keer, maar dat kwam ook voor. En dan moest je weer een nieuwe hebben. Als je een bijzondere band had met de hoge priester en je had met hem over je eigen problemen kunnen praten, over je eigen zonde, over je eigen verkeerdheid. En En die man stierf later. Dan denk je, ja, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dan moet ik weer een nieuwe vertrouwensman zien te vinden. Zo ongeveer. Maar onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, ik ga daar de volgende keer wat meer over zeggen, die blijft. Die heeft geen begin van dagen en ook geen einde van leven. Die blijft. Die hoge priester, hoef je maar één keer iets te zeggen en hij weet het nog. Dat is nog steeds hetzelfde. Dat is onze hoge priester. Die eens en voor altijd, dus niet ieder jaar nog een keer, maar eens en voor altijd dat werk heeft gedaan, is niet een aartsheiligdom, dus tabernakel of tempel, met handen gemaakte dingen binnengegaan. Dat is een tegenbeeld van het echte. Maar hij is in de hemel zelf binnengegaan. Met zijn eigen bloed ingegaan. En heeft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Dat is de Heer Jezus. En daar leeft hij nu. Hij is onze voorloper, zegt Hebreeën 7, 6. Zo prachtig mooi. Aan het eind van hoofdstuk 6. Daar vindt u dat hij die hemelen is doorgegaan. De voorloper. En zo zeker als de voorloper daar is, zo zeker komen u en ik daar ook. In de hemel zelf. Je kijkt hier naar een prachtig stuk schilderij van de Heer Jezus. En als dat klaar is, als dat allemaal gebeurd was, dan ging de Heer Jezus weer naar, ging de hoge priester weer naar buiten. En dan kwam hij in zijn gewone kleren weer naar buiten. En dan duurde dat weer een jaar voordat dat teruggevonden werd. Zo staat het hier. Ik geloof dat ik voldoende gezegd heb om te duidelijk te maken dat we echt mogen kijken naar het kruis van onze Heer Jezus. Hij heeft voor jou en voor mij verzoening willen bewerken. Daarom is hij gekomen. Er was schuld. We hebben geluisterd naar de tegenstander. En de tegenstander heeft ons op het verkeerde been gezet. En nu zitten wij met de prut. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Weet je wel, Romeinen 7 nog een keer geciteerd. Dat is wat er uitkomt. En nu moet er iets gebeuren. Maar wat dan? Dat begon al toen in het Oude Testament gezegd werd dat elke Israëliet, ik zeg dit met opzet nog een keer, want ik heb het wel eens vaker geciteerd, een schepje had in zijn persoonlijke uitrusting. Een soort pionierschopje. Weet je wel, zo'n ding opvouwbaar misschien, of niet opvouwbaar, dat weet ik ook niet, of dat toen opvouwbaar was. Maar nee, dat zat erin. Maar de Heere zegt, in Deuteronomium 23, als ik me niet vergis, stel nu dat je naar de wc moet, dan kun je niet zomaar naast je tentje gaan zitten. Want ik wandel in de legerplaats, zegt de Heere daar. Dus je kunt niet zomaar wat doen. Je kunt er toch geen zooi maken. Dan wil ik dat je met dat schepje buiten de legerplaats gaat. En dat je daar een gat graaft, gaatje, kuiltje. En dat je daar je prut deponeert. En dat je dan met dat schepje zand erover brengt. Misschien komt de uitdrukking zand erover in onze taal daar wel vandaan. Ik denk het. Elke keer buiten de lege plaats een kuiltje graven. Hoe vaak? Ga maar na hoe vaak u gaat. 1 keer per dag. Misschien 2 dagen. Nou, laten we zeggen dat ze het daar heel anders hadden in Israël of zo. Dat ze door ander soorten voedsel 1 keer in de week moesten of zo. Ik kan me geen zier schelen eigenlijk. Maar ze gingen wel. Elke keer buiten de legerplaats je prut deponeren. En nu zegt de Bijbel dat buiten de legerplaats Golgotha heeft gestaan. En daar waar jij je prut deponeert, daar vind je het kruis van de Heer Jezus. Waar jij met je verkeerdheid terecht kunt, daar heeft God een kruis laten neerzetten. En aan dat kruis is de Heer Jezus gestorven. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Dat is zo prachtig mooi. Dat je eindelijk zover komt. Heer, ik wil u danken. Ik wil u prijzen. Ik wil u eren. Ik wil u zo groot maken voor het geweldige van uw werk aan het kruis. Dat is grote verzondag. Toen heeft God al die verkeerdheid van mij, van jou, willen wegnemen. En dat is door de Heer Jezus gedaan. We komen ook nooit in de hemel of niet in de hemel, omdat wij al onze zonden zouden hebben beleden. Want ik denk niet dat ik daar ooit aan toe kom hier. Dat ik dat... Ik zie het niet eens. Ik heb al verkeerde dingen gedaan en die heb ik ook wel aan de Heere gezegd. Maar er zijn ook dingen die ik misschien helemaal niet zie. Ongehoorzaamheid. Ja, dat was de schuld van mijn moeder natuurlijk of van mijn vader. Snap je wel? Je hebt van alles bedacht vroeger en later en nu nog steeds. En overal heb je een alibi voor bedacht. Maar de Heere God ziet het. Niemand van ons kan zeggen, ik heb al mijn zonden en al mijn verkeerdheid beleden. Dat willen we wel, maar we hebben ze niet eens paraat, we hebben ze niet eens voor ogen. En hij heeft voor alle verkeerdheid van jou willen betalen. Laten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ga dan, zegt het Nieuwe Testament. In de tempel moet je het niet meer zoeken, want in de tempel was geen plaats voor de Heer Jezus, weet je wel, in de tijd van de Heer Jezus. In de tempel was ook geen verzoendeksel meer, was eigenlijk niks meer. Was het Heilige der Heiligen een open ruimte geworden, een inhoudsloze ruimte, er zat niks, was niks. Waar moet je dan naartoe? Nou, buiten de legerplaats. Ga dan naar het kruis. Ga dan met Maria naar de plek waar Jezus heeft gelegen. Zoek hem dan. En als je hem daar zoekt, zul je hem vinden. Hij gaat zichzelf openbaren in onze levens. Hij wil laten zien wie die is. Dat is daar gebeurd. Petrus, daar. Johannes, daar. Andere vrouwen, daar. Ik denk dat we dat veel stringenter moeten doorvoeren. We moeten daar zijn waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Daar moeten we terecht. En daar kunnen we praten. Daar wil hij zichzelf aan jou openbaren. God laat zich zien in zo'n kruisiging met alle verschrikking van dien. En hij laat zich zien ook in de opstanding, in het weer uit het graf komen van de Heer Jezus. Deze dingen liggen heel teer. En eigenlijk snappen we het ook wel. Maar we vinden het zo gewoon, ja, dat hoort bij Pasen. Nou, ik zal u een ander voorbeeld noemen. In het boek Rut, in het Oude Testament, gaat het om het opstandingsleven, denk ik. Gaat het om het begin van de Gerstenoogst, als Rut dan bij Boas in de buurt komt. Ze gaat dan sprokkelen, ze gaat aan haar eigen welzijn denken. Er moet brood op de plank komen. Maar in hoofdstuk 3 van datzelfde prachtige boekje, daar vindt u dat er een enorme hoop gerst klaar ligt. En dat Boas, de man van vermogen, toen de losser, zo wordt hij genoemd, u wou ook verlosser lezen zelfs, dat hij daar klaar is met zijn werk en zij voegt zich bij hem en zegt, u bent de losser en ik wil uw dienares zijn, ik wil uw knechtje zijn, want u bent het. Nou, dat moment verlangt de Heer Jezus vandaag van jou, als hij de verlosser is, als hij het opstandingsleven heeft klaar liggen. Hij is immers de eersteling Christus, Gerstenoogst, eersteling, altijd hetzelfde. Op de eerste dag van de week, daags na de Sabbat, werd die garf aangeboden. Dat is diezelfde dag. Dus op het moment dat de Heer Jezus opstond uit het graf, was er ook een ceremonie in het tempelplein. En daar hebben ze de schoof in ontvangst genomen van het staande koren. En ze hebben gezegd, ja, dit is het begin van de nieuwe oogst. Maar de Heer was er al niet meer. Uw huis worden u woest gelaten. Je moest buiten de legerplaats zijn. Je moest daar zijn waar hij was. Nou, dat hele prachtige beginsel vindt u allemaal terug in de grote verzoendag. Nou, ga maar terug en doe maar als Rut en voeg je daar maar bij. Dan gaat hij zichzelf laten zien. Dan gaat hij zich openbaren. Wie hem zoekt, zal vinden. Niet alleen als het gaat om tot bekering komen, maar ook als het gaat om verder komen, om tot geloof in de groei te komen. Hij laat zichzelf zien. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dat doet hij. Hij doet het vanuit de Bijbel, vanuit de Schrift, en hij laat zien wie die is. daar word je blij van. Je wordt van ons niet blij, van mensen niet blij, en wat er in de wereld allemaal gebeurt. U denkt misschien aan Turkije, u denkt aan het Midden-Oosten, u denkt aan Syrië, u denkt aan van alles en aan de prut in Nederland misschien. Daar word je nooit blij van. Dat wordt ook niet beter. Maar de enige waar u blij van kunt worden, waren verblijden die de Heere zagen. Hij openbaarde zich. Hij kwam bij hen in die afgesloten ruimte. En hij ging dwars door die deur heen die op slot zat. Misschien zit uw agenda daartussen. Hij komt er wel doorheen. Misschien zit uw carrière-drang ertussen. Hij komt er dwars doorheen. Misschien zit uw overlevering ertussen. Hij komt er dwars doorheen. Voor hem zijn geen gesloten deuren. Dat is heel anders in Openbaring 3. Daar staat hij aan de deur om te kloppen. Dan moet je dezelfde deur open doen. Maar dat is om tot bekering te komen. Om tot inkeer te komen. Dat moet je zelf doen. Dat forceert hij niet. Maar als u denkt dat hij tegengehouden wordt door jouw agenda, of door onze gewoontes, of door onze tradities, onze vormen, dan breekt hij dwars doorheen. De Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser, de losser, degene die het opstandingsleven aanbiedt, vandaag aanbiedt aan ons, heeft op grote verzoendag, de grote verzoendag, leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En dat is mijn heiland. En hij heeft dat gedaan in een gedaante die mijn kleed zal zijn. Die gedaante, dat zal mijn kleur zijn straks. Daar ben ik in getooid. Het lam is staande als geslacht daar in de hemel bij de troon. Daar is de vrouw. Wat een denken om aan die kleur, aan dat kleed te denken. De Heer zegen u. Zo wil ik danken voor het geweldige werk van de Heer Jezus. Ik wil danken voor wat hij heeft gedaan aan het kruis. U was erbij. U zag het. Elke seconde, elke milliseconde heb ik meegemaakt. En u was erin betrokken. U hebt het gezien. Hoe daar uw wijsheid op een schitterende manier openbaar werd. En als we in Leviticus 16 lezen van die kleren van de hoge priester, hoe hij op de grote verzoendag binnenging. Er was niemand in het hele complex, er was niemand die daarbij kon. Misschien is het wel om die reden, vader, dat het 3 uur van absolute donkerheid was, van 12 uur tot 3 uur 's middags. We willen u danken, vader, voor de Heer Jezus. We willen u danken voor uw heilige verlosser. De grote, grote Boas. De schitterende Aaron. De schitterende Eliezer. De schitterende Salomo. Alles wat er aan figuren, aan beelden te vinden is, getuigen van hem. We danken u dat we ook nu al in deze tijd een beetje mogen zien van die pracht van hem. Van die schittering van hem. We danken u in de naam van de Heer Jezus. En bidden voor elkaar dat we misschien wel verlangen hebben om nog wat verder te studeren daarin. En misschien nog wel dat teksten nog een keer te lezen. We willen u danken dat u dat gaat zegenen. En we zijn ervan overtuigd dat de Heer Jezus zichzelf aan ons wil openbaren. Dan heeft de Vader hem lief. En ik zal mijzelf aan zo iemand openbaren. Dank u wel daarvoor. We prijzen u. En danken u voor grote verzoening.
Dankjewel, broeder Dato, dat je ons blijdschap hebt gegeven doordat je ons Jezus hebt laten zien. Het is mooi dat je nooit kunt zeggen, nou ben ik uitgestudeerd in de Bijbel. Dan studeer je hele leven. Je komt er elke keer weer nieuwe dingen in tegen. Uit die onuitputtelijke bron van het woord. En ook vanmiddag mochten we daaruit weer drinken en worden verfrist. Stel voor dat we nog een lied zingen. Een lied dat eindigt met Kom, Heere Jezus, kom. Het is nummer 722 uit de bundel. Lied 722, kroon hem met gouden kroon.
Verwinden in het schoon.
ontwaakt mijn ziel en zin van hem die voor u stierf. En prijs hem in al eeuwigheid, die het heil voor u verblief. Kroon hem der liefde eer, aanschouw hem hoe hij leert. Zijn wonden tonen trans heelal, wat hij voor het mensdom deed. De engelen om Gods troon, overheid en macht, zijn engelen dienend hecht er neer, voor zulke wonderen bracht. Kroon hem de vredevorst, wiens macht is eerst zijn zoon. Van pool tot pool, van zee tot zee, het klinkt over berg en dal. Als alles voor hem buigt, en vrede is gewoon, wordt daar de weer een paradijs, kom hier Jezus kom.
Nou, moet er heel wat gebeuren, wil de aarde weer een paradijs zijn. Maar misschien kan het zometeen nog een heel klein beetje paradijselijk worden als we met elkaar een broodje eten en een kop soep nemen. De dames die dat steeds verzorgen, wil ik ook heel hartelijk daarvoor bedanken. En ik hoop dat jullie ook allemaal gebruik zullen maken van dat gratis aangeboden eten. Gratis inderdaad, maar aan het eten en ook aan de rest van de middag zijn natuurlijk wel kosten verbonden. En ik nodig jullie van harte uit om maar die kosten mee te dragen. Dat kan gedaan worden door een gift in de doos die om de hoek staat in de gang. En in die doos mogen ook briefjes worden gedaan. Briefjes met vragen aan Dato, maar ook met suggesties voor deze middagen, wellicht voor het volgend seizoen. Die kunnen jullie hier bij Dato en ook bij Harry, die nu eventjes weggelopen is, maar die er straks ook ongetwijfeld nog zal zijn, kunnen jullie daar ook wat suggesties indienen. En Harry heeft ook cd's te koop bij van de vorige lezingen die gedaan zijn, die overigens ook allemaal op internet staan en dus ook heel makkelijk te downloaden zijn. De volgende lezing, als Jezus ons nog niet tot zich genomen heeft, die zal zijn op 21 mei, dus de gebruikelijke derde zondag van de maand. Hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten. Maar we kunnen elkaar al eerder ontmoeten. Er is namelijk op 9 mei is er een prachtige koor- en samenzangavond in de Emmanuelkerk in Barneveld. Het is een avond met het thema Zingen voor Israël. Dus als je van zingen houdt en van Israël, dan ben je daar helemaal op je plek. Heel veel samenzang, maar ook prachtige koren met allerlei muzici die hun medewerking verlenen. 9 mei. Er liggen flyers op de tafels. Neem er gerust eentje mee als geheugensteuntje. Voordat we nu uit elkaar gaan en met elkaar gaan eten, wil ik graag nog met jullie danken en bidden. Liefdevolle Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw woord mocht weer opengaan. Inderdaad, als een schatkist. En die schatten schitterden ons tegemoet. Ja, Heer Jezus, Uzelf schitterde ons zo tegemoet dat onze ogen er op een prettige manier pijn van deden. Wat zal dat straks worden, Heer Jezus, als we in uw volle glorie zien. Als we in hetzelfde lichaam zouden blijven, zouden we het niet eens kunnen verdragen. Maar nu zijn we nog wel in dit lichaam en dat lichaam heeft op zijn tijd eten en drinken nodig. Wilt u dat eten zometeen ook heiligen en ons straks weer begeleiden op onze weg naar huis? We danken en bidden het u in de naam van Yeshua, amen. Uw lieve zoon. Amen.
Amen.
Wel thuis, tot straks.